Ja, mooi zo, die gebeden met elkaar. Staat hij aan? Oké. Twijfel? Ja, dan hoor ik hem ook. Staat dan van alles op de achtergrond, moet je even niet door laten afleiden, het komt vanzelf goed. Ja, mooi om zo met elkaar ook deze dienst in gebed ook bij God te brengen. En wanneer we terugdenken aan Koen, dan zie ik hem eigenlijk altijd zitten. Naast broeder Wim. Met z'n tweetjes naast elkaar de laatste tijd. Altijd op het randje. En dan kom ik jullie af en toe aankijken. En dan gaan mensen ook weer voorbij. En dat is lastig. Dat laat iets zien dat we met elkaar een geloofsgemeenschap zijn. Die samen optrekken. En waarbij je soms afscheid moet nemen. Van mensen. Ik heb boven de preek geschreven. Kerk, hashtag, hoe dan? Dat is iets met de... Met Twitter of met al dat soort moderne media tegenwoordig kun je een hashtag invoeren. Hoe dan? En ik zag afgelopen week, keek ik naar voetbal. En toen heb ik de hashtag Westland op Twitter ingevoerd. Want ik zag het Nigeriaanse elftal in Westlandse shirts rondrennen. Toen is het wel van die groene driehoekjes. En dan krijg je dan weer een reactie op terug. Kerk, hoe dan? Op dit moment, op de Noordzee, komen er een stuk of 7 boten met een snelheid van ongeveer 50 km per uur zeilboten deze kant op. Gisteravond kon ik multitasken. Ik keek met mijn linkeroog naar Duitsland, voetbal. En met mijn rechteroog had ik mijn mobiel in de hand. En kon ik de wedstrijd volgen van de Volvo Ocean Race langs de kust van Denemarken. En dan zie je die boten gaan. Golven slaan over het dek heen. Midden in de storm zitten ze. Een paar mensen onder dek. Die zijn bezig met navigatie. Achterop staat er eentje bij het stuur. En de ander staat de hele tijd te grinden, noemen ze dat. Om de zeilen strak te trekken. Weer wat losser, weer wat zachter. En die boten gaan met een bloedgang deze kant op. Koen was ook een fan van zeilen. Hij had zelf ook een zeiljacht. Daar heb ik een aantal keer ook met hem over mogen spreken. En dat deelden wij met elkaar. Ik vind dit geweldig. Jan die heeft niet zoveel met het grote geld. Jan Middendorp, ik zeg wel eens, die houdt ook van zeilen. Kijk je er niet naar? Nou, hij zegt, ik vind het is allemaal een dure hobby. Ja, dat is het ook. Maar het is fantastisch om te zien. En als je nou aan boord wil van zo'n schip, en er zijn nu een paar passagiers mee, op weg naar Den Haag, dan kun je niet stilzitten. Dan moet je meehelpen. Ze nemen geen passagiers aan boord van een wedstrijdschip. Daar wordt gewerkt. En keihard gewerkt met elkaar. En als ik aan de kerk denk, hoe zijn we dan kerk? Dan denk ik soms aan zo'n zeilschip. Of ik denk aan een vlot, daar heb ik het ook al een keer over gehad. Maar dan denk ik aan zo'n zeilschip. En het heeft een bepaald doel, dat gaat ergens naartoe. En wat zou ik graag wel eens met zo'n schip mee willen, over de oceaan heen. Maar aan de andere kant weet ik ook dat ik dan hard moet werken. En nou ja, dat is op den duur, wordt het toch wat minder als je wat ouder wordt in de loop van het leven. Je moet allemaal meewerken. En dat is ten diepste de kerk. Ik vraag me ook wel eens af, als je nou voor het eerst hier bij ons binnenloopt, weet je. Hoe ervaar je dat? Hier wordt wat gezongen op het podium. Liedjes die soms... Tenminste, ik ga ervan uit dat je eigenlijk bijna allemaal niet kent. En in één keer wordt er gebeden en dan kun je het heel moeilijk verstaan als je wat achterin zit. En dan hoop ik toch dat je een beetje proeft dat we hier met elkaar proberen dat geloof, wat we allemaal samen hebben, handen en voeten te geven. En dat is heel raar. Als je gewoon in Nederland nu opgroeit, hoe zit dat met geloof? Hoe ervaar je dat? En hoe zit het dan met een kerk? Zijn het dan al die gebouwen met zo'n toren, zoals je hier in de dorpen nog wel ziet staan? Of is het ten diepste wat anders? Kerk, hoe dan? Ik heb een foto bij me van een paar jaar geleden, die we hier op de trap gemaakt hebben. Als ik aan de kerk denk, dan denk ik aan deze foto. Dit is voor mij kerk. En elke keer moet ik hier weer aan blijven denken, moet ik me eraan helpen herinneren. Want als je gewoon het woord kerk noemt, dan denken we ook vaak aan een gebouw. Met een zaal zoals dit, waar rituelen gebeuren. En daar is niks mis mee met rituelen. Maar ten diepste is dit de kerk. En dan zit je misschien te kijken, sta ik erop of sta ik er nog niet op? Of wie staat hierop en is er niet meer? Dat is ook het geval. En de kerk is dus van, ja weet ik, en de kerk is van alle tijden. Ja, Koen staat in het midden. Ja. Maar goed, die kun je misschien... We hebben een keer voor op ons magazine geplaatst. Dit is ten diepste de kerk. De foto van het vlot heb ik ook bij me. Weet je, het ziet er zo idyllisch uit. Als kerk volgen we een bepaalde route op de rivier, zou je kunnen zeggen. En af en toe moet je bijroeien. Want voor je het weet, kom je bij de volgende foto, die heb ik 2 weken geleden ook laten zien, kom je zo'n brugpijler tegen. En hoe laveren wij als kerk daar omheen met elkaar? Of denk je het misschien beter te weten en besluit je op eigen houtje als boomstam de rivier af te drijven? En eindig je uiteindelijk soms ergens in de modder of op de kant? Dus als je nou vandaag hier voor het eerst bent, dan kom je in een beetje, misschien voor je gevoel, een bijzondere geloofsgemeenschap, waar wat andere rituelen zijn dan dat je verwacht had. En toch wil ik je vandaag meenemen op de reis. Wat betekent het dan om kerk te zijn? Dus je krijgt eigenlijk een beetje een soort insight informatie hoe dat in elkaar zit. Want we zijn enorm geconditioneerd, zou je kunnen zeggen, we zijn beïnvloed door de beelden die we in onze opvoeding meegekregen hebben, die onze samenleving heeft over geloven en religies. En langzamerhand wordt het geloven een soort van privé-aangelegenheid. En zo kom je vaak ook in een kerk binnen. Als je voor het eerst een kerk binnenkomt, dan is dat ergens vaak vanuit een gevoel van ik wil iets van God weten, maar ik weet niet hoe. En dan ga je op zoek en je kijkt bij die kerk binnen, je gaat naar die geloofsgemeenschap of je leest een boek. Of je hoort een inspirerende spreker op tv, of je kijkt een YouTube-filmpje, of weet ik veel wat. En uiteindelijk pak je dan maar de helft van hoe het in elkaar zit. Want de kerk gaat er niet om jou de waarheid te verkondigen. De kerk is een geloofsgemeenschap. Een groep mensen die samen met elkaar optrekt. En dat is eigenlijk veel minder privé dan wat we vaak denken. Als gemeente vormen we een eenheid. En ik gebruik het woord gemeente en kerk door elkaar, omdat die in de Bijbel ook door elkaar gebruikt worden. We hebben daar misschien een ander gevoel bij. Gemeente voelt voor een christen vaak wat warmer, een kerk zo koud als een gebouw. Maar het zijn dezelfde woorden die bij elkaar horen. Het wordt door elkaar heen gebruikt. Gemeente betekent gemeenschap. En kerk komt van ecclesia, dat betekent de mensen die uitgekozen zijn. Maar het is ook een groep gelovigen die bij elkaar komt. Dus de vraag is, hoe doe je dat dan? Hoe vorm je dan met elkaar een geloofsgemeenschap? Gaat het om de ultieme waarheid? Of gaat het om de ultieme connectie met God? Jezus die zet altijd het woord liefde in het midden van zijn geloofsgemeenschap. Het gaat altijd om liefde. En liefde is datgene doen voor de ander wat goed voor die ander is. En in Johannes 13, daar schrijft hij, of tenminste daar zegt hij, en Johannes heeft opgeschreven, ik geef jullie een nieuw gebod, zegt hij tegen zijn leerlingen. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Nou, Jezus heeft de mensheid lief gehad. Hij heeft zichzelf gegeven. Bijna onvoorstelbaar, hè? Dat God, de Zoon van God, naar deze aarde komt. En zich laat doodmaken door de mensen die hij gemaakt heeft. Om herstel te brengen. Dat is liefde. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Is dat zo? Dat is mijn vraag hierbij. Ziet de wereld, zien de mensen om ons heen aan onze onderlinge liefde dat wij leerlingen van Jezus zijn? Is dat het beeld wat christenen neerleggen hier in de samenleving? Zeg het even heel plat. Vaak niet. Nou zijn wij christenen in Nederland, Hollandse christenen. Misschien zijn we wel eerst Hollands. En langzamerhand hebben we zo'n soort sausje eroverheen gegooid. Dat moet dan christelijk voorstellen. In Afrika, en in allerlei landen heb je daar natuurlijk ook, daar zijn het andere type christenen. Die zijn wat anders uitbundiger, laat ik het zo zeggen, tijdens hun samenzang. Ik heb een aantal jaren in een asielzoekerscentrum, gingen wij daar s'avonds diensten verzorgen. Tussen Congolese mensen, toen nog Zaïre heette dat. En die mensen waren een uur aan het dansen en springen. En ik stond daar weer, jullie kennen mij langzamerhand wel een beetje. Ik stond daar een beetje bij van, ging niet goed. Die waren christen op hun manier. Maar we konden wel hetzelfde evangelie delen. Nou staan wij bekend vanwege onze liefde als leerlingen van Jezus. Dat is wel een uitdaging, hè? Hoe vormen wij die geloofsgemeenschap waar er onderlinge liefde is? En we eerlijk gezegd in Nederland eerder gebombardeerd worden met 85 meningen over wat je overal maar van iets van moet vinden. En worden die vaak belangrijker dan onze onderlinge liefde? als we zo gingen staan om de mededeling van Koen te ontvangen. En dan geven we Koen geen eer, we geven uiteindelijk God alle eer. Maar zijn we God dankbaar voor zijn leven? Dan proef je iets wat het betekent om een geloofsgemeenschap te zijn. Dat het je raakt. Dat iemand er niet meer is, niet meer hier. En voor altijd bij de Vader is. De foto die we lieten zien, die kreeg ik gisteren van Hanneke door. Via de WhatsApp gaat het dan tegenwoordig. En liep de hele dag een beetje in gedachten mee. Ja, weet je, dan denk je eraan. Het houdt je gewoon bezig als iemand er niet meer is, zoals Koen. En dan komt die foto binnen en in één keer trof het me weer. Weet je, dan zie je hem. Dan zie je een broer van me. Met wie we kort geleden nog zo goed konden spreken. Want hij is tot het einde toe heel goed bij geweest. Wat een wonder. En dan merk je iets wat het betekent om kerk te zijn. Niet om naar de kerk te gaan, maar kerk te zijn. En dan is het aan ons om daar handen en voeten aan te geven in deze maatschappij. In dit leven met elkaar. Want hoe doen we dat dan? Hoe vormen we samen die gemeente? En ik wil met jullie door een tekst gaan die Paulus schrijft. En Paulus was een van de eerste zendelingen van de vroege kerk. En die schrijft hij aan de kerk in Efeze. En we lezen in Efeze hoofdstuk 4, de versen 1 tot 16. En ik zal af en toe even stilstaan erbij, maar rond het dan ook vrij snel af, omdat het best een enorm stuk is. En de vraag is, hoe dan? Hoe zijn wij kerk? Paulus zit in de gevangenis en dat is de enige manier om nog invloed uit te oefenen op de kerk, is een brief schrijven. En dat deed er even over voordat hij er was. En dan schrijft hij de brief naar de gemeente, eigenlijk zijn thuisgemeente van vroeger, zou je kunnen zeggen. En Paulus schrijft, ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Dus als kerkgangers, als christenen in Efeze, hebben ze een roeping ontvangen. Niet een plek om op zondag even een stoel warm te houden, maar een geloofsgemeenschap met een roeping, een doel, als een wedstrijdschip op weg naar de haven. En Paulus die zegt, ik vraag jullie dringend om de weg te gaan die past bij jullie roeping. En hij zegt hetzelfde tegen ons vandaag. We zijn niet zomaar de mensen met het ware geloof of zo. We hebben een roeping. En die roeping die krijgt handen en voeten op de volgende manier. Wees steeds bescheiden. Wees steeds bescheiden. En waar denk je aan? Allemaal. In het geloof. Wees bescheiden. Laat ons niet te veel voornemen. Niet te veel denken dat we de waarheid in pacht hebben. We zijn allemaal zoekend. Wees bescheiden. Zachtmoedig. Ik vind het altijd een moeilijk woord, hè? Zachtmoedig. Vriendelijk naar de ander. Het beste van de ander op het oog houden. En geduldig. Bescheiden. Zachtmoedig. En geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Ik vind dit een mooie, even de leukste zinnetjes erin. Verdraag elkaar uit liefde. Die liefde die houdt ons samen. En we zijn misschien niet allemaal vriendjes. Maar we zijn wel broers en zussen van elkaar. En dan verdragen we elkaar ook soms. Moet je niet zeggen tegen anderen, nou ik verdraag jou. Dat is niet heel erg liefdevol. Verdraag elkaar. We zijn allemaal anders. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, ook hier in de geloofsgemeenschap. Weet je, we kunnen een doel hebben. Christus ontmoeten, hem doorgeven aan mensen om ons heen. Maar hoe we dat doel bereiken, daar zitten deze waarden in. Hoe we samen zijn. Dus we kunnen het gelijk aan onze kant hebben kunnen vinden dat we misschien allemaal precies weten hoe de wereld in elkaar zit. En dan zegt Paulus, ho, 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 dat kan wel zo zijn, maar... Wees bescheiden, zachtmoedig, geduldig, verdraag elkaar uit liefde. Wat een ruimte geeft dit aan hoe we met elkaar omgaan, wanneer de ander anders is dan dat ik ben. Wanneer de ander keuzes maakt waar ik het misschien helemaal niet mee eens ben. En denk, hoe haal je het in je hoofd? Je bent toch een gelovige? Dan is mijn houding een van zachtmoedigheid. Tenminste, wat zegt Paulus? Geduldig. Dan maar eens bidden tot God. Heer, wilt u de ander tot inkeer brengen of help mij om tot inkeer te komen, zodat ik hiermee om kan gaan. Dan gaat Paulus verder. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Gods geest woont in alle gelovigen. En dat is wonderbaarlijk. Dus als Jezus je Heer is, dan komt Gods geest in je wonen. En die verbindt je met al die andere gelovigen bij elkaar. En dat is bijna niet uit te leggen hoe dat in elkaar zit. Maar de ervaring is wel dat we dan allemaal broers en zussen van elkaar zijn. En hij geeft ons eenheid. Wat er ook gebeurt. Maar daar moeten we nog steeds wat voor doen. Dus het is natuurlijk een dood. Ja, we zijn allemaal één. En er staat hierbij, span u in. Om door de samenbindende kracht van de vrede, die eenheid die je al hebt ontvangen, vast te houden. Vrede. Onderling. Met elkaar. Het kwaad niet aanrekenen bij de ander. Maar samen op weg te gaan. Dat is kerk zijn. En ik heb het al eens eerder gezegd, maar ik geniet van onze gemeentevergaderingen. We hebben 2 keer per jaar de vergadering van de kerk. Nou, er zijn veel kerken waarbij dat het meest onchristelijke moment van gedrag is voor vele leden. En bij ons is dat het moment dat we samen zijn. Ik geniet daarvan. En dan maak ik de beam of de projectie van tevoren, dan druk op een knopje. En als ik dan ga, dan vraag ik in één keer of iemand anders daar wil gaan zitten. En dan kijk je elkaar aan, we bidden samen en er is vrede. Zelfs als we het over bepaalde punten misschien even denken, nou, ik weet niet of het helemaal goed gaat. Dan is er vrede. En die samenbindende kracht, die blijft bestaan. En dan komt het fundament waar Paulus dit op bouwt. Die samenbindende kracht. Hij zegt, we hebben één geest. En dan in vers 4, één lichaam, één geest, één hoop hebben we op grond van onze roeping. Eén Heer. Eén geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Het is 1-1-1-1-1. We zijn samen. En als je goed leest, lees je hier de 3-eenheid in. Vader, Zoon en Heilige Geest. Onze God bestaat uit 3 personen. En is 1, ondeelbaar, maar wel te onderscheiden. En dat is, ja, zo staat het in de Bijbel, en ook weer bijna niet uit te leggen. Dat is ook een mysterie. Maar het zijn 3 afzonderlijke personen die samen 1 God zijn. En hoe dat in elkaar zit, leggen we ook verder nergens meer uit. Dat weten we niet. Maar God is als Vader. God is als Zoon. En God is als Heilige Geest. En de ultieme relatie is in God. En dat wilde Hij aan de mensheid geven toen Hij ons maakte. Omdat liefde uit wil delen. Dus wat God had in zichzelf, kon hij niet voor zichzelf houden en wilde hij delen met de mensheid. En zo heeft hij ons gemaakt, omdat we de ultieme relatie met God kunnen hebben. En een kleine afschaduwing daarvan zien we al in het huwelijk. Wanneer 2 mensen bij elkaar komen en de totale eenheid ervaren en God daarbij is. En als je nog terugdenkt, toen je misschien je maatje voor het eerst ontmoette, of voor het eerst dat de ander echt ja zei tegen je, en de eenheid die je toen ervoer, dat is wat God met ons wil delen. 1 lichaam en 1 geest. Zoals u 1 hoop hebt op grond van uw roeping. Dat is de geest. 1 Heer. 1 geloof. 1 doop. En dat is Jezus. 1 God en Vader die van allen, boven allen, door allen en in allen is. God is altijd bij ons. En omdat Hij ons die eenheid geeft, als 3-enige God, kunnen we daarop bouwen en als kerk ook een eenheid vormen. Dan schrijft hij verder. Aan ieder van ons. En dan wijst hij al die mensen aan die in de kerk zitten. In gedachten, want Paulus zit gevangen. Maar goed, in gedachten. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Dus we krijgen allemaal genade. Zoveel als Jezus ons geeft. Kunnen we zelf niks aan doen. Dat is een vrije gift. We kunnen niet opklimmen naar God met allerlei goede dingen. Maar God schenkt het ons. Allemaal. Hij biedt het ons allemaal aan. En dan haalt hij een psalm aan. En daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, en dan heeft Paulus het over Jezus, voerde hij gevangenen mee, en dat zijn, zou je kunnen zeggen, de slechte dingen van de mensen, nam hij mee. En hij schonk gaven aan de mensen. Kwaliteiten, zou je kunnen zeggen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. En hier is Paulus een beetje filosofisch. Hij die is afgedaald naar de aarde, Jezus, is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen, weer bij God de Vader, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het, Jezus, die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Verschillende bedieningen om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Dus wij stellen onszelf niet aan in bedieningen, maar God stelt mensen aan. Hij maakt ons bekwaam met gaven, daar waar wij goed zijn, om elkaar te dienen. Om die geloofsgemeenschap samen een eenheid te geven met al die verschillende mensen. Het is net een gezin. De een die kookt, de ander doet de afwas, of de vaatwasser doet het, of die ruimt hem dan in. En weer de ander doet de was, je helpt even mee stofzuigen, sommige mensen die schilderen eventjes weer wat. En je vult elkaar aan. En zo is het in de kerk ook. We zijn allemaal verschillend en al die verschillen bouwen die eenheid. En zo kunnen we niet allemaal mooi zingen. En dan spreek ik voor mezelf. Dus ik dien niemand om hier op het podium te gaan zingen. Sterker nog, waarschijnlijk zet je op het verkeerde moment in, op het moment dat ze hier wat anders doen. God heeft andere gaven aan mij gegeven. Maar die geeft hij aan ieder van ons afzonderlijk. Koen was trouw. En in het begin dat ik in de gemeente was, maakte hij elke keer de weekinfo. Elke week. Een trouwe taak. En deelde ik ook dingen met hem daarover. En vulde hij de gemeente aan. En zo bouwen we samen aan die geloofsgemeenschap. Niet omdat we de wijsheid of de waarheid in pacht hebben, maar omdat we elkaar opbouwen. Jezus stelt die mensen aan. Om ons toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Allemaal op dat schip. Allemaal meehelpen en meebouwen. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij allen samen, door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God, een eenheid vormen. Dus we hebben de eenheid gekregen. En door elkaar te dienen bouwen we elkaar op en helpen we elkaar. En vormen we die eenheid. De eenheid van de volmaakte mens. Van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Je zou kunnen zeggen van de volwassenheid in Christus. Door het leven heen met elkaar. Door op te trekken als een geloofsgemeenschap. Groeien we tot volwassenheid als kerk. En het resultaat daarvan lezen we in vers 14. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer. Die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. Met wat er maar verkondigd wordt. Door mensen die tot alles in staat zijn. Wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dus Paulus schrijft deze brief aan de kerk in Efeze. Hij zit in een gevangenis. En hij roept op tot eenheid. En om samen te blijven bij elkaar. En elkaar op te bouwen, elkaar aan te moedigen om mee te bouwen aan die kerk, zodat die kerk volwassen wordt en je als individuele gelovige niet met het risico loopt dat je God kwijtraakt in je leven. Want dat is een van de grootste valkuilen die we tegenkomen wanneer je uit elkaar drijft als gelovige, is dat je op een gegeven moment op jezelf komt te staan, alleen gaat proberen de boel te ontdekken en uiteindelijk de weg kwijtraakt. Daarom is die kerk zo belangrijk. En dat heb ik niet over de kerkdiensten. Dat vinden we ook belangrijk. Maar dit is gewoon een manier hoe wij proberen het onderwijs met elkaar vorm te geven. En hoe we samen elkaar ontmoeten en een bakje drinken na afloop. Dat we elkaar allemaal even zien. Maar die kerk houdt ons samen vast. Het is als een kampvuur met kooltjes erin. En de kolen houden elkaar warm. Maar je moet eens een kooltje eruit halen. Dan zou ik wel een tang pakken en je legt hem ernaast. Hij koelt af. En dat gaat uit. Daarom vormen wij samen een kerk. Zodat we warm blijven. En sterker nog, dat dat vuur mag branden en anderen mag verwarmen om ons heen. Je moet je zekeren als je aan boord van een wedstrijdschip zit. En dat verdriet, dat hebben ze ook meegemaakt in een Volvo Ocean Race, waarin op de Stille Oceaan iemand overboord geslagen is. En ze hebben hem nooit weer gevonden. Omdat hij even niet gezekerd was. Er kwam een golf over. En hij spoelde van dek. En urenlang hebben ze gezocht. Dat is dramatisch. Hoe zekeren wij ons aan het geloof? Hoe zeker je je in de gemeente? Dat is niet door alleen hier op zondag te komen. Dat is door je in te zetten, door op zoek te gaan. Door zelf ook werk te maken van je relatie met God. Door samen te zijn. Dan zullen we, zegt Paulus in vers 15, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben. Waarheid en liefde. Die balans, hè? Je kan vinden dat je gelijk hebt, dat je de waarheid hebt. Nou, als je die liefdeloos aan een ander zegt, gaat de relatie kapot. Maar het kan wel zijn dat dat stukje echt de waarheid is. Aan de andere kant, als je alleen maar liefde hebt, dan zou je alles kunnen toestaan. Want ja, ik mag er niks van zeggen. Ik heb jou lief. Dat is geen liefde, hè? Liefde is doen voor de ander wat goed voor die ander is. Wat het welzijn van de ander op het oog heeft. En die kun je met elkaar in balans proberen te brengen. En de een zal meer neigen naar liefde. Of naar vergeving en genade. En de ander zal meer neigen naar waarheid. En rechtvaardigheid. En Paulus zegt, hou ze in balans. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, dus vast te houden zou je kunnen zeggen, waarheid en vasthouden, dan groeien we samen volledig toe naar het hoofd van ons, van de kerk. En dat is Christus. En Christus alleen. Vanuit Christus krijgt het lichaam, krijgt de kerk samenhang. En wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. En dat zijn wij dan. En ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Dat is mooi, hè? Jezus is het hoofd van de kerk. En hij geeft ons eenheid. En hij roept ons op om door waarheid en liefde die eenheid vast te houden. En dat we elkaar kunnen opbouwen om te groeien. En allemaal dragen we bij, op een of andere manier, aan die groei van dat lichaam. Aan die gemeente. En zo kunnen we een licht zijn voor de mensen om ons heen. Omdat onze hart, onze gedachten in de loop van ons leven veranderen door wat God ons geeft in zijn geloofsgemeenschap. En als je dan vanmiddag op straat bent en je loopt eventjes voor je buren langs of zo en je hebt een gesprekje, dan ben je daar namens Jezus. En kun je liefde doorgeven. En wanneer je morgen op het werk bent of op school bent, misschien heb je wel vakantie en heb je een vakantiebaantje, kun je daar zijn namens Jezus. En misschien niet als evangelieverkondiger, maar als dienaar. Omdat je gewoon een ander helpt en vergeeft en erbij bent. Want zo zijn we allemaal verschillend. En bouwen we elkaar op door de liefde. Twee vragen. En dit is eigenlijk een beetje interne vragen. Dus als je nou nog niet in de kerk, je bent hier vandaag te gast, weet je. Dit is voor de mensen die de diehards is, dit zou je kunnen zeggen. Nee, is gekkigheid. Maar waar laat je je toerusten? Waar laat je je toerusten? In de gemeente. Dat is de eerste. En de tweede, waar bouw je mee? In de gemeente. En dat is misschien, dat zijn twee vragen die je gewoon mee kan nemen. Daar kun je de hele vakantie over nadenken. Straks zomervakantie. En dan na de vakantie. Dan zou het fijn zijn als je er een antwoord op hebt. Waar laat je je toerusten? Waar haal je je voeding? En waar bouw je mee? Want we zijn allemaal nodig. Allemaal. Hier op zondag, maar ook op andere momenten wanneer we dingen doen. Want we zijn onderweg. Op een wedstrijdschip. En Paulus vergelijkt ook de gemeente vaak met een hardloopwedstrijd. Hij zegt, laten we de wedloop lopen. En we gaan voor die krans, we gaan voor overwinning. Dus waar laat je toerusten? Hoe leer je? En waar bouw je mee in de gemeente? En zo niet, wat zou dan de eerste stap kunnen zijn? En zo groeien we als kerk in onderlinge liefde. En wat zou ik graag willen? Dat we allemaal meebouwen. Want je bouwt mee met eeuwigheidswaarde. En die beloning, die komt eraan. En dan staan we voor de troon van God. Later. En dan zegt Jezus tegen ons, goed gedaan. Want ik was hongerig en je voedde mij. Ik was ziek en je zorgde voor mij. Je was er. Misschien niet altijd in de dienst op zondag. Maar je was er voor de kleinste in deze samenleving. En je was er namens mij. En dan geef ik Koen weer de hand. En zegt, wat goed je te zien. En dan zegt hij misschien tegen mij wel, jij ook al hier? Ja Koen, het gaat snel. We zijn samen een gemeente, lieve mensen. Onderweg. Met elkaar. En alsjeblieft. Laat die kans niet voorbij gaan om mee te bouwen. En om jezelf te voeden. Met het woord van God, keer op keer opnieuw, in de kleine groep of hier in de dienst. Amen.